Ik begin even weer met een plaatje met deze preek. Louis zei het al, ik klink anders, maar ik hoop dat u me goed kunt verstaan. Mijn vrouw zegt steeds, wat zeg je? Maar dat, er komt geen reactie, dus ik denk dat u mij niet verstaat. Moet hij hoger? Veel hoger. Hoger. Ja, ik had mijn jasje uitgetrokken, want ik vond het wel warm. Ja. Ik versta jou ook, Frank. Goed zo. Goed. Ik heb een plaatje meegenomen. Wie kan me vertellen wat dit is? Het is een soort rebus. Er zijn geen archeologen in de zaal. Dit scherfje van een kruik met een naam erop werd gevonden in 2019 in Israël. En als je geen archeoloog bent, dan moet je wel even je best doen om te enthousiast daarvan te worden. Maar ik ga proberen uit te leggen wat het bijzondere van dit scherfje is. Jarenlang hebben mensen niks gevonden uit de periode van 3000 jaar geleden. Dus dat is meer dan 1000 jaar voor Jezus. En deze scherf komt uit een tijd van 3100 jaar terug. En ik kan het ook niet lezen hoor, maar ik heb de experts vertrouwd. En zij zeggen, er staat een naam op die scherf en die naam is Jerubbaal. En Jerubbaal is een naam die eigenlijk in andere periodes bijna niet voorkomt. Dus dan leggen die mensen de puzzel en dan zeggen ze, Jerubbaal is een bijzondere naam. En die naam is gegeven aan iemand die eigenlijk een andere naam heeft. En dat hebben we wel vaker in de Bijbel, dat mensen een naam krijgen door God. En Jezus krijgt ook een nieuwe, geeft ook een nieuwe naam aan Simon, hij wordt Petrus. Zo hebben we die voorbeelden. Maar ook in die oudere tijden gebeurde dat, omdat mensen iets deden of wat dan ook maar. Wie was dan Jerubbaal? Gideon, ja, er was er eentje die het wist. Algemene Bijbelkennis, nee hoor, maar dit hoef je natuurlijk niet per se te weten. Maar we gaan het vandaag hebben over Gideon. En wat ik dus mooi vind is dat als zoiets wordt gevonden, want er zijn heel veel mensen die ja, alleen met hun verstand naar de Bijbel kijken en zeggen, ja, dat klopt niet en dat zal wel niet helemaal waar zijn en dat is niet echt gebeurd. Jarenlang dachten mensen ook, er heeft nooit een koning David bestaan. En er zijn een aantal archeologen die vinden één of twee dingetjes en van, hey, David. En wat wij dan in de geest geloven, wordt door de Heer bevestigd. Dus we mogen ook weten dat als we het verhaal van Gideon lezen, en we gaan het vandaag niet helemaal lezen, maar als we het verhaal van Gideon lezen, dan mogen wij weten, dit is echt gebeurd. En dan gaan we naar het boek Richteren, hoofdstuk 6. En ik begin even bij vers 1 en 2. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Daar stop ik even. Dit is ongeveer het thema van het boek Richteren. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Ze deden dus niet wat God hen op het hart had gedrukt. En dan zegt God, oké, als je het zo wil. En dan zegt hij niet, ik ga je straffen, maar toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian. 7 jaar. Midian is een volk. En toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn. En de grotten en de bergvestingen. Dan moet je eens even nagaan dat deze mensen kwamen ieder jaar, als de oogst een beetje bijna klaar was, en dan kwam Midian, en die kwam met allemaal vee en kamelen, en die kwamen de hele boel verstieren. Die haalden alles wat op het land stond, haalden ze weg, ze vernietigden het, of ze lieten hun vee dat opeten, En er bleef voor de Israëlieten niks over. En de Israëlieten, die waren bang voor de Midianieten. Want ze maakten niet hun wapens gereed, maar ze maakten de holen gereed. Misschien dat er iemand in de zaal zegt, wat een lafaards. Maar het was gewoon zo. En dan gaat het verhaal verder. En dan gaan we naar vers 11. En daar zien we een heel bijzonder tafereeltje. Toen kwam een engel van de Heere. Toen de Israëlieten dat meemaakten, 7 jaar lang, begonnen ze de Heer wel aan te roepen. En er kwam een profeet. We weten niet welke profeet, maar die zei, ik zal je even vertellen waarom dit zo is. Dat is ook grappig, hè? Een profeet is niet alleen maar iemand die zegt van, God gaat je zegenen of het komt wel weer goed. Een profeet wil ook even de puntjes op de i zeggen van, jullie moeten wel even snappen waarom jullie in deze situatie zitten. Jullie hebben God verlaten. En dan in vers 11, dan komt de engel van de Heere. Het volk heeft geroepen naar God. En de engel nam plaats onder de eik die bij Ofra is. Die aan de Abiezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Ik stel me dat zo voor. Midian is daar druk bezig. In een wijnpers om tarwe te kloppen, dat is iets heel apart. Want wijn dat pers je natuurlijk in een wijnpersbak. En dat doe je op een lage plaats. Want anders loopt al je wijn overal naartoe. Maar tarwe klop je op een heuvel. Want daar is wind. En daar ben je zichtbaar. Maar daar krijg je wel dat die tarwe schoon wordt van al die vliesjes die er van nature omheen zitten. Dus Gideon was iets aan het doen. Wat helemaal niet logisch is, maar wat ja, in de situatie die beschreven is, wel te begrijpen is. Hij was ook bang. Daar komt het eigenlijk op neer. En hij dacht, ik heb nog een klein beetje van het land kunnen halen. De Midianieten kunnen elke dag binnenkomen. Laat ik zorgen dat ik een beetje graan heb. Dan kan ik met mijn familie misschien nog een paar dagen eten. En die engel, die zit hem dat, ja, ik zou bijna zeggen, hij heeft niks in de gaten, want we vinden het wel een leuke beschrijving. Die engel, die gaat lekker zitten onder die eik. Die denkt, nou, ik ga even relaxen. En die zit zo te kijken, die denkt van, goh, die Gideon, die is dan hard bezig met zijn tarwe. En dan begint de engel te spreken. Toen verscheen de engel, verscheen de engel van de Heere aan Gideon en zei tegen hem, de Heere is met u strijdbare held. Nou, het had een cabaretier kunnen zijn. Hè? Wat een dappere jongen. Hè? Hij zit zich te verstoppen en hij probeert het een beetje nog te redden. En dan zeg je, ah, jij bent wel een dappere held. Je zou kunnen zeggen, wat een ironie. Maar je zou kunnen zeggen, de engel kijkt met andere ogen. En dat zijn ogen van openbaring. En daar gaat het om. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Die hele situatie met de Midianieten. En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben toen ze zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken. Maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Dat was niet helemaal waar, want ik heb net al gezegd, Israël had de Heer verlaten. Toen wendde de Heer zich tot hem. En hier komen we erachter dat dit niet zomaar een engel is, maar dat dit een theofanie is, of nog beter, een christofanie. Ik bedoel daarmee dat in die tijd er dus al een openbaring was van Jezus in een gestalte van iemand waar je mee kon praten, en dat de Heere op die manier tegen Gideon spreekt. En dan, toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Nou, de engel gaat dus niet in discussie over van, ik wil je even uitleggen hoe het zit. Maar hij zegt, de oplossing ligt bij jou, Gideon. Jij bent geroepen. En dat kom ik je vertellen. Ga in deze kracht van jou, dappere, strijdbare held. Oké. En dan heeft Gideon, die heeft, ja, hij gaat een beetje nog in gesprek. En dan zegt hij van, ja, wie bent u dan eigenlijk? En ik wil eigenlijk wel een teken. En ik vind dit een heel bijzonder stukje, we gaan het niet helemaal lezen. Maar Gideon die zegt, ik wil eigenlijk wel weten wie u bent. U moet even op me wachten, ik ga even wat regelen. En wat gaat hij dan doen? Hij gaat een bokje slachten. En dan denk ik, nou, dat is geen 2 minuten. Hè? Daar ben je wel even mee bezig. En dat bokje wordt klaargemaakt en er wordt vlees nat bij gedaan. En dat wordt in een emmertje of een bakje gedaan. En dat neemt hij mee en hij neemt een brood mee. Dus ik zal maar zeggen, 2,5 uur later komt Gideon terug met zijn mandje met al die spullen. En die engel die heeft keurig gewacht, of de Heere zelf. En dan zegt hij van, gooi die inhoud allemaal op die steen. Er zal een platte steen zijn geweest en al het vlees en het brood werd op die steen gelegd. En die engel die steekt zijn staf uit en al het eten wat er ligt, dat wordt verbrand, is futsi. Er is hooguit nog een zwart vlekje op de steen. En dan heeft Gideon zoiets van, oké. Dit is echt God. Ja, wij zouden zeggen dat had hij wel eerder kunnen concluderen. Maar Gideon is iemand die altijd check, dubbelcheck wil. Dat gaan we later ook zien. En die Gideon die heeft ineens zoiets van, nu heb ik een probleem. Want ik heb oog in oog met God gestaan. En dan zegt God, vrede zij met je. Dat kennen we ook van de Heer Jezus trouwens. Hè? Maar hij ontvangt vrede. En je zult niet sterven. Nee, logisch, want hij had net een opdracht gekregen. Dus dat is natuurlijk ook wel weer zo. Maar men geloofde in die tijd dat als je, en dat staat ook in het Oude Testament in de wet, dat als je God ziet, zul je sterven. En in dat geloof dacht Gideon, nou is het mis. Maar het gaat goed en hij heeft genade gekregen omdat hij zo blij is dat hij genade krijgt en hij mag leven en hij heeft een opdracht van God gekregen. Gaat hij een altaar bouwen. En dat altaar heet, de Heere is vrede. En dat was voor hem een openbaring. Want hij dacht, God heeft ons verlaten. En dan krijgt Gideon nog een opdracht. En dat krijgt hij in de nacht, of als hij aan het rusten is. En dan wordt hij wakker gemaakt en zegt van, je moet de stier van je vader pakken. En nog een tweede stier. Het staat in de Nederlandse vertaling een beetje vreemd. Het komt erop neer dat daar 1 stier is, maar er zijn 2 stieren. En de opdracht is dat Gideon het altaar wat zijn vader heeft gebouwd voor de Baal moet neerhalen. En hij moet de Asherah-paal, dat was de vrouwelijke godin die bij Baal hoorde, die moest hij omhakken. En dat moest hij doen met die stier. Die stier die kon goed trekken, dus die trok dat altaar om. Maar die 2e stier, die moest hij even bewaren, want hij moest een nieuw altaar voor de Heer gaan bouwen. En daar werd de 2e stier op geslacht en op geofferd voor de Heer. En Gideon is nog steeds niet zo over zijn angst heen. Hij ziet zichzelf nog steeds niet zo als die strijdbare held. En die denkt, ik doe dat in de nacht, want dit gaat echt, dit ga ik even niet trekken als ik dit overdag ga doen. En Gideon heeft eerder al gezegd, wie ben ik dan? Wie ben ik dan? Dat ik dit moet doen. Hij is de jongste uit zijn familie. En hij zegt ook, wij zijn maar een heel klein stammetje. Dat blijkt uiteindelijk niet helemaal waar te zijn, maar dat gaat over zelfbeeld. Gideon heeft geen hoge dunk van zichzelf. En dan blijkt dat hij toch wel 10 knechten kan meenemen om dat altaar om te trekken en om die Asherah-paal om te hakken. Ik heb er een plaatje van de Asherah-paal. Dat was een boomstam die in de vorm van een vrouwelijke godin vormen had gekregen. Of het kan ook dat tweede paaltje naast dat vrouwelijke figuurtje zijn. En Asherah was de godin van de vruchtbaarheid en ook de godin van de oorlog. En ja, vruchtbaarheid is natuurlijk in het Midden-Oosten, waar heel schaars en heel beperkt regen valt, iets heel belangrijks. Dus de aanbidding van Baal en Asherah draaide heel vaak om vruchtbaarheid. Zowel bij de dieren en de mensen als ook op het land. En daar werden allerlei toestanden bijgehaald. Ook seksuele rituelen waren niet vreemd daar, maar ook kinderoffers, lezen we later aan de Baal, werden ook wel gebracht. En dit waren de goden van de Kanaanieten. En dat is dus waarom de Israëlieten niet deden wat de Heer van hen vroeg. Zij verlieten de Heer. En Gideon die gaat dus dat altaar omtrekken met die stier en ze gaan de boel vlak maken. Ze maken een nieuw altaar op de juiste plek, zoals God zegt. En dan gaan ze daar die tweede stier offeren. En dan wordt het dag en dan zegt het dorp, waar is het altaar van Baal gebleven? Er is niks meer van over. En waar is die Asherah-paal? Wie heeft dat gedaan? En dan zijn ze best wel boos. En dan komen ze daarna een beetje navragen en zoeken achter. Dat heeft Gideon gedaan. De zoon van Joas. Dan moet hij sterven, zeggen ze. En dan komt de vader van Gideon naar buiten. En die zegt, wil je iemand doodmaken omdat hij het altaar van Baal heeft neergehaald? En dan staat er in 6 vers 30 een prachtige tekst. Toen zeiden de mannen van de stad tegen Joas, breng uw zoon naar buiten, hij moet sterven omdat hij het altaar van de Baal heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. En Joas daarentegen zei tegen allen die bij hen stonden, wilt u het voor Baal opnemen, moet u hem verlossen, wie het voor hem opneemt zal nog deze morgen worden gedood. Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men zijn altaar heeft afgebroken. Wat hier gebeurt is dat Gideon een daad van gehoorzaamheid en een daad van overtuiging heeft God ontmoet. En zegt, God is God. En Baal moet wijken. En hij heeft de opdracht van God gekregen, weg met dat altaar van Baal. En hij heeft het gedaan. En hij had bang kunnen zijn voor zijn vader, omdat die het altaar had gebouwd. Maar wat blijkt, zijn vader bekeert zich in één keer. En die zegt, hallo, een God die niet voor zichzelf kan zorgen, daar hoeven wij ons niet zo druk over te maken. En dat is een geweldige uitspraak. En dan zien we dat Gideon binnen de kortste keren bekend wordt. Dus hij heeft een daad gesteld. En hij heeft in het openbaar zijn geloof beleden en zegt van, ik wil niet én God én de Baal dienen. Want dat was de situatie die steeds ontstond. Men geloofde wel in God. Men geloofde wel in Yahweh, de God van Israël. Maar het was ook wel handig om nog een beeldje in de schoorsteenmantel te hebben voor dit of dat. En nou ja, Baal die kon misschien ook nog wel een beetje helpen. Men geloofde dus in meerdere goden. En men had voor elke situatie zoiets van, nou, we kunnen ze allemaal wel een beetje vragen om ons te helpen, al die goden. Syncretisme heet dat met een mooi woord. Geloven, maar dan ook in andere dingen geloven. En we hebben het vandaag ook gehoord, ook in de aanbidding. God is een jaloers God. En God zegt, als eerste opdracht, want hij heeft al tegen Gideon gezegd, jij gaat de Midianieten verslaan. Maar er moet eerst iets gebeuren. Alleen God mag de eer krijgen voor die overwinning. En zolang dat afgodsbeeld en zolang dat altaar van Baal daar staan, zouden mensen kunnen zeggen, het zou misschien ook wel van Baal kunnen zijn dat we hebben gewonnen. En Gideon die beseft zich dat maar al te goed. En hij heeft natuurlijk een ontmoeting met de levende God gehad. En dan haalt hij dat altaar neer en hij bouwt een nieuw altaar. En een altaar, wij zouden zeggen, nou, dat is misschien een hoop stenen. Of dat is een mooi stukje steen waar je iets op kan offeren of waar je iets op kan neerleggen. Maar een altaar had in een oude Israël een hele diepe betekenis. Een altaar is aanbidding. Een altaar is erkenning. Een altaar is herinnering aan. Een altaar is een plek waar je niet zomaar voorbij kon gaan. Een altaar is iets waar je iets of iemand eert. Waar je erkenning geeft aan een godheid. En daarom zegt God dat altaar moet wijken. En er moet een altaar voor mij komen. Op de juiste plek. En die loyaliteit, die aanbidding en die hoop die mensen bij zo'n altaar hadden, God zegt, stel je hoop op mij. En mijn vraag vandaag aan jou en aan iedereen is: voor wie bouw jij je altaar? Voor wie heb jij een altaar gebouwd? Waar zijn jouw altaren en aan wie zijn ze gewijd? Ik noemde net al dat Gideon in de ontmoeting met God allereerst zijn zelfbeeld moest bijstellen. En als wij een altaar bouwen, moeten we dingen helder hebben. Het altaar is een symbool voor wat er in jouw hart leeft. Als je een altaar laat bestaan voor de Baal, zeg je: ach, de ene dag bid ik tot Baal en de andere dag bid ik tot God of tot de Astarte. En God zegt: wie ben jij? Waar gaat jouw aanbidding naartoe? En dan is het heel belangrijk dat wij onszelf ook serieus gaan nemen. Zoveel gelovigen gooien alles bij wijze van spreken naar God toe, maar kijken niet naar zichzelf, kijken niet naar wie ze zijn, kijken niet naar de verantwoordelijkheid die God hen heeft gegeven, waarvoor God hen heeft geroepen. Zoals Gideon hier geroepen wordt, zijn we allemaal geroepen, want wij leven in een andere tijd van Gods plan. Wij hoeven niet meer te wachten van: nou, ik hoop maar dat God mij gaat roepen. We zijn allemaal geroepen. We zijn allemaal geroepen in de naam van Jezus. En we zijn geroepen allereerst om behouden te worden, maar we zijn ook geroepen om te dienen in het koninkrijk van God. En we hebben allemaal een opdracht gekregen om het koninkrijk te bouwen en om het koninkrijk bekend te maken. En daarvoor hebben we de Heilige Geest ontvangen. Amen. En wat is nou jouw zelfbeeld? Gideon, die dacht: ik ben de jongste thuis en wie ben ik nou helemaal? En ik zit hier, ineens heeft hij ook door van: ik zit hier in een wijnpers tarwe te kloppen. Dat is misschien ook wel een beetje watjesgedrag. Hij ziet zichzelf helemaal niet als een dappere held. Wij hebben een ontmoeting nodig met God om ons zelfbeeld voortdurend bij te stellen. Wij kijken zo vaak naar wat voor ogen is. Hoeveel mogelijkheden heb ik? Hoeveel gaven en talenten heb ik? Hoeveel bijval krijg ik als ik iets zeg? Hoeveel vermogen heb ik op de bank? Ben ik gezien? Al die dingen meer. Uit welk geslacht kom ik? Hè? Sommige mensen, ook christenen, zeggen: ja, maar in mijn familie is depressie is wel iets dat komt steeds terug, hoor. Dat zit in de genen. Weg daarmee. Weg met dat altaar. Amen. Want wat zie jij? Nou, misschien zie je wel heel veel dingen. En weet je, Gideon, die ziet om zich heen: het is een en al ellende. Dus het eerste wat hij zegt als God spreekt: ja, waarom zitten we nou in deze situatie? Hij kijkt naar de omstandigheden. En wij kijken ook heel vaak naar onze omstandigheden en daaraan meten wij onze waarde af. Maar God zegt: ik zie heel wat anders in jou. Ik zie heel iets anders in jou. Ik heb je geroepen in de naam van Jezus. Ik heb mijn geest in jou gelegd. Jij bent een strijdbare held. En jij mag dingen doen voor het koninkrijk van God. En het is ontzettend belangrijk dat je dat hierboven helder krijgt. En ik kan 20.000 preken gaan houden daarover. Maar jij moet voor de troon van God komen en een ontmoeting met hem hebben, zodat hij je kan zeggen wie je bent. Amen. Het gebeurt niet altijd hier. Het gebeurt in je binnenkamer. En hij gaat je openbaren wie jij bent. Strijdbare held. En die strijdbare held moet iets doen wat niet populair is. Hij moet de altaren van de Baal neerhalen. En daar komen we zo op terug. En dan kan je zeggen: ja, maar had Gideon dan niet een beetje gelijk? Feitelijk wel. Maar profetisch heeft God altijd gelijk. En dat is het verschil in het leven van een christen. Een christen leeft niet in ontkenning. Ja, als we rood staan op de bank, hoeven we niet te zeggen: in de naam van Jezus heb ik 1 miljoen. Nee, ik sta rood op de bank. Maar God is groter. Amen. Wij mogen profetisch kijken naar Gods handelen en zeggen: oké, vandaag sta ik rood, maar God kan mij helpen om eruit te komen. En we moeten verantwoordelijkheid nemen. Amen. En zo heeft Gideon wel gelijk, maar God heeft altijd gelijk. En als hij profetisch spreekt, dan kun je maar beter daarin volgen. Het tweede wat veranderd is in het leven van Gideon is het godsbeeld. Hij was bang voor God. Hij dacht, ik ga sterven, want ik heb hem ontmoet. En hij dacht, God heeft ons verlaten. God geeft niks meer om ons. En dat is niet waar. Ten eerste had hij niet door dat God dit deed, terwijl die profeet al had gesproken. Omdat God zag dat Israël hem verlaten had. Zij hadden het verbond achter zich gelaten. En hadden God als een soort, ja, je zou kunnen zeggen, bij God, hè, was het geworden. Een van de velen. En dan is het heel belangrijk dat je niet over God praat, maar met God praat. Dus men sprak in Israël nog steeds wel van de God van Israël. Want Gideon die haalt meteen aan van, hé, de God die ons uit Egypte heeft gehaald. Maar waar is die nu dan? He? Dus men had het wel over God, maar ze gingen niet naar God toe. En ze gingen niet in zijn weg wandelen. En wat gebeurt er dan als Gideon met God spreekt? Hij komt tot een ontdekking. En dat is, God is vrede. God is vrede. Vrede in je hart, vrede in je denken, vrede in je land. Voorziening vanaf het land dat God gaat zegenen. Wat een ontdekking. En Gideon is er zo enthousiast over. En wat is het mooi als je iets van God geopenbaard krijgt, dat je denkt van, oh, wauw. Ik heb dat heel af en toe, dan lees ik in de Bijbel en denk van, oh, wauw, dat heb ik nog nooit zo gelezen. En nu lees ik het wel zo. Wat mooi, dank u wel, Heer. God kan je dingen openbaren, waardoor je zegt, maar nu veranderen de zaken. En voor Gideon veranderen de zaken. Omdat hij een nieuw zelfbeeld krijgt. Dat is gradueel, zeg ik erbij. Want we gaan de volgende preek gaan we het volgende stukje van het verhaal van Gideon hebben. Maar zijn godsbeeld wordt ook bijgesteld. En hij zegt, oh, maar God is niet een God die boos is. En die van alles en nog wat ons voor de voeten werpt. Hij wil dat we ons bekeren, maar hij wil dus vrede. God is een God van vrede. En het derde is dat hij moet afrekenen met de afgodsbeelden. En we hebben net gezongen in een van de liederen, alles voor Jezus. Dat betekent niet 99%. Ook niet 99,9%. Maar het betekent alles. Het betekent 100% voor Jezus. Afrekenen met die afgodsbeelden. En weet je, in onze tijd, zelfbeeld, we hebben een vertroebeld zelfbeeld. Door alles wat de wereld over ons heen gooit. Via internet, via televisie, via allerlei reclames, et cetera. Als je gek genoeg bent, dan ga je geloven dat je aan van alles nog wat tekort hebt. We mogen af en toe na een kwartiertje reclame wel denken van, het is toch een wonder dat ik ademhaal. Want er zijn heel veel dingen die ik niet in huis heb. En volgens de reclame zou ik ze wel moeten hebben. Het zijn must-haves. Nou, ik kan er wel zonder. We moeten die leugens ontzenuwen. En we hebben in onze maatschappij zoveel afgodsbeelden, waarvan mensen gaan denken, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Of dat we zeggen, als ik dat heb, dan ben ik iemand. Ons zelfbeeld moet zuiver worden. En ons zelfbeeld moet bij de Heer worden gerecabrileerd. Je moet opnieuw weten wie je bent. Een kind van God. En wat doet een kind van God? Daar moet je over gaan nadenken. Daar moet je over gaan kauwen. En daar moet je over gaan lezen. Amen. We moeten die altaren neerhalen. En we moeten het beeld van God bijstellen. Misschien hebben sommige van jullie ouders of grootouders gehad die misschien al een heel zwaarmoedig beeld van God hadden. Wees maar bang voor God, want hij komt je straffen. Een soort van Sinterklaas die de Sint-Pieter, vroeger moest je met een zak mee. Dat wordt tegenwoordig in onze maatschappij ook niet meer pedagogisch verantwoord. Maar vroeger waren mensen bang voor Zwarte Piet. En weet je, bang zijn voor God is niet nodig. Op het moment dat je zijn vriend wordt. Op het moment dat je zijn woord hoort. Op het moment dat je in zijn weg wil wandelen. Want God is vrede. Wat God wil voor de wereld is vrede. Wat God wil voor jou is vrede. Wat God wil in jouw familie, in je huwelijk, in je gezin, in je bredere familie, op je werk. Hij wil vrede. En als jij God dient, dan ben je een vredestichter. Amen. Wat is een afgodsbeeld? Wat is een afgodsbeeld in jouw leven? Stel je eens voor, er is een vrouw die de Heer bidt voor een nieuwe partner. Of een nieuwe partner, een partner. Even, reset, sorry. Er is een vrouw die wil graag een partner. En die gaat bidden. Een jonge vrouw, ze wil graag een partner en ze woont in haar huisje. En ze bidt, Heer, laat me een fijne man die ook u wil dienen ontmoeten. En het duurt een paar weken en dan krijgt ze contact met iemand via. En ze hebben een keer een date gehad. En ze zegt, nou, kom eens een keer een kopje koffie bij mij thuis drinken tegen die jongeman. Ze vindt hem echt leuk. En hij komt langs. En hij zit 10 minuten op de bank. En hij zegt, achoo! En nog 2 tellen later, achoo! Hij zegt, oh, wacht. Hij zegt, heb jij toevallig een kat in huis? Want hij zegt, ik ben zo verschrikkelijk allergisch voor katten. Als ik hier blijf, dan kan ik wel stikken. Dus hij zegt, ik moet echt zo snel mogelijk... Ja, ik heb een kat, zegt ze. Ze zegt, nou, zo'n liefje. Oh, ik ben dol op een kat. Ja, hij zegt, nou, maar ik moet nu echt wegwezen. En dan een paar uren later... De man is van zijn allergische reactie bijgekomen. En hij stuurt een appje en hij zegt... Nou, ik vind je echt heel erg lief. En ik denk ook dat wij echt goed bij elkaar zouden kunnen passen. Maar als wij een relatie gaan hebben, dan moet die kat weg. En nu is de vraag of deze vrouw die gebeden had voor een partner, haar kat durft weg te doen. En het zou dus een Baal kunnen zijn. Want God wil iets geven, maar er staat iets tussenin. Er zijn 2 dingen die zij zou willen, maar zij moet afscheid nemen van de kat. En zo is het in ons leven ook vaak, dat wij een Baalbeeld en een Asherapaal hebben, dat we zeggen, oh, maar dat vind ik zo leuk. Maar het staat in de weg om de Heer volkomen te dienen. En welke paal in jouw leven moet er worden omgehakt om de Heer volledig te dienen? Welk excuus heb jij om te zeggen, ik kan God niet volledig dienen, want... Ik heb zorg voor dit, of ik wil dat zo graag, of ik vind dit zo leuk, of ik voel me hier zo veilig bij, ik vind dit zo leuk. Ik kan echt niet zonder mijn uitje zus, ik kan niet zonder mijn dieren, ik kan niet zonder dit of dat. En dit is de lakmoesproef van echt geloof. Dit is de lakmoesproef van echte discipelschap. En ik heb hem op de beamer staan, een uitspraak van John Piper. Hij zegt, authentic discipleship may exact from you the highest price, relationally and the highest price physically. Vertaald, echte discipelschap zou van jou kunnen vragen de hoogste prijs in de relaties. Dat je afscheid moet nemen van mensen, of misschien van dieren. En ook de hoogste prijs fysiek. Dat betekent, ben je bereid om ergens te gaan waar jij gevaar loopt? En ik vind dit een goede uitspraak, niet omdat ik zeg, ik ben een masochist en laat mij ook maar zoveel mogelijk lijden. Het gaat erom dat je je realiseert dat het, want er staat het woordje mee, het zou kunnen. En als je daar geen rekening mee houdt, dat je van God de opdracht krijgt om afscheid te nemen van mensen die ongezonde invloed in je leven hebben. Dat je God niet volledig kan dienen, omdat zij energie van je zuigen. Omdat ze duisternis brengen. Omdat ze blokkades leggen. Omdat ze je afleiden. Maar het zou ook kunnen zijn dat God je op een plek brengt waar je risico loopt om de opdracht die hij je geeft uit te voeren. En ik denk dan aan de vervolgde kerk. Er zijn mensen die fysiek lijden omwille van het evangelie. Zitten gevangen. Worden buitengesloten, krijgen geen baantjes meer, want jij bent een christen. Echt discipelschap heeft een prijs. Ben jij bereid om jouw
Asherapaal neer te hakken.
En ik geloof dat God in jouw hart dat gaat leggen. Wat jouw Asherapaal is. Gideon wist de opdracht van God. Hij hakte de paal om. En hij had gehoord van God wat er moest gebeuren. Iets wat hij eigenlijk wel wist. Maar God zegt, nu is het tijd voor actie. Strek de knikkende knieën. Kom in actie. Doe wat je moet doen. En mijn vraag is,
misschien heb je het vandaag tijdens de preek al helder gekregen. Oh, dit is wat ik moet opruimen. Dit is wat ik moet omhakken. Dit is wat ik aan de kant moet halen. Dit is wat ik om moet trekken. Dit altaar waar ik steeds met bepaalde gewoontes naartoe word getrokken. Op het moment dat ik emotioneel moe ben. En dat je weer toetrekt naar een bepaalde feel good idee. In het Engels noemen ze dat een crutch, een kruk. Ja, dat je met krukken gaat lopen, want ik heb het nodig, ik heb een steuntje hier en daar nodig. En dat je op dat moment niet zegt van, Heer, u weet alle dingen, wilt u mijn probleem oplossen, wilt u mijn gemoedstoestand aanraken, wilt u mij weer laten zien wie ik ook alweer was. Maar dat je in een verslaving, misschien een hele subtiele verslaving teruggaat, of dat je zegt van, weet je wat, laat ik me maar even verschuilen in. En dat kan online shoppen zijn. Dat kan van alles en nog wat zijn. Dat je zegt van, dat je verstand op nul gaat en dat je daar induikt. Terwijl je kan ook naar God gaan. En zolang je dat niet doet, zijn er Asherapalen. Als je niet al je bekommernis bij God neerlegt. Welke Baal beeld is er dan nog in jouw leven? Haal het neer. Zullen we gaan staan? Zullen we dus de knikkende knieën strekken? En laat even gewoon weten als je zegt van, ik voel me vandaag aangesproken. Ik heb iets wat ik moet opruimen. En dat kan ook een relatie zijn wat ik net heb genoemd. En gewoon dat ik het even weet. Dat we gaan samen kunnen bidden voor elkaar, met elkaar. Is er iets wat je wil opruimen vandaag? Steek even je hand op. Ja. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. De Heer wil openbaren. En als je denkt, het is niet voor mij. Het is belangrijk dat je voor het aangezicht van God komt. Ook de komende tijd dat je zegt, Heer, is er iets wat in de weg staat tussen u en mij? Zie of bij mij een heilloze weg is. Leid mij op uw eeuwige weg. Amen. We gaan bidden. Vader, we willen zo hier zijn en willen hier staan in overgave. We willen zeggen, Heer, dank u wel voor Gideon. Die ondanks zijn onzekerheid toch wist wat hem te doen stond en dat hij het ook deed. En ook wel dat u hem beloonde met ook het geloof van zijn vader die achter hem ging staan. En ik wil u danken, heren, dat u ons wil openbaren wat moet wijken. En hoe we dat mogen doen. En we bidden zo voor de bovennatuurlijke kracht van uw Heilige Geest. Om dat te doen wat Gideon ook deed. Dat de altaren moeten wijken. En dat de Asherapalen moeten om worden gehakt in de naam van Jezus. En dat wij volkomen onze vertrouwen op u stellen. Heer, we willen niet meer vertrouwen. Ik wil niet meer vertrouwen op andere dingen. Niet op economische principes. Niet op psychologische principes. Niet op allerlei how-to filmpjes op YouTube. Heer, ik wil vertrouwen op u. U bent de alwijze God. En Vader, vergeef mij als ik op andere dingen heb vertrouwd. Vergeef me als ik geitenpaadjes heb gezocht. Vergeef me als ik omwegen heb genomen. Vergeef me als ik mezelf een klopje op de schouder wilde geven omdat ik het zelf wilde oplossen. Vergeef me als ik negatief naar mezelf kijk. Want Heer, u bent mijn God. En u geeft mij een identiteit. En u geeft mij een opdracht. Heer, ik wil u danken dat ik mag gaan in uw kracht. In uw kracht mag ik gaan. Mag ik een dappere held zijn. En mag ik allereerst de afgoden in mijn leven overwinnen. Zodat ook de grote vijand zal worden overwonnen. En dat u alle eer in mijn leven zult krijgen. Vader, wilt u zo komen en mij vervullen en mij doordrinken met uw heerlijkheid. Kom in mijn leven, Heer. Geef mij die opfrisbeurt. Laat me zien, Heer, waar ik moet schoonmaken. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.